Zwammerdam.
Een hele goede morgen, lieve luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Mijn naam is Nash. En de laatste keer dat jullie mij hoorden, spraken we over de gevaren, maar ook de potentie van drugs. Ditmaal bespreken we een onderwerp waar iedereen zich aan kan relateren. Sterk nog, jullie, de luisteraars, zijn bij uitstek de perfecte doelgroep. We gaan het hebben over luisteren. Ik heb de gast in de studio, Dr. Melle Kramhout en Paul Omen. Hartelijk welkom, heren. Melle, je vertelde me dat jij 5 jaar geleden eerder te gast bent geweest bij Radio Zwammerdam. Weet je nog waar dat over ging?
Ja, dat ging, heel flauw gezegd, in principe over hetzelfde. Alleen was ik dus 5 jaar geleden bezig met mijn proefschrift. Dat was in 2014 dus. Dus toen was ik nog 3 jaar verwijderd van het afmaken. En nu ben ik 3 jaar ongeveer na het
inmiddels
afronden.
Is het,
ja.
Precies, inmiddels is het af. Je vertelde dat het bewerkt wordt tot een boek.
Ja.
Bedankt dat je erbij wil zijn. Tegelijkertijd heb ik naast mij zitten Paul Omen, de oprichter van 4D Sound en tevens het Special Sound Institute in Boedapest. Paul, we boffen enorm dat je in Nederland bent. Je woont in Boedapest. We hadden het er net al eventjes over, maar reis je veel voor je werk?
Ja, veel. Te veel.
Te veel. Ja. We gaan het straks hebben over onder andere het residentieprogramma dat jullie bij het Sound Institute hebben, zodat de mensen naar jullie toe komen. Mm-hmm. Samen met beide gasten gaan we spreken over nieuwe en oude manieren van luisteren. Hoe veranderen we die en wat is het nut er eigenlijk van? Welke waarden hangen wij vandaag de dag nog aan de act of listening? Voordat we daarop ingaan, wil ik nog even mijn medepresentator Bouke verwelkomen.
Dankjewel.
En tevens Josta in de techniekkamer. Goed, daar gaan we. Melle, in 2017 verdedigde jij een proefschrift met als titel Noise Resonance, Technological Sound Reproduction and the Logic of Filtering.
Ja, klopt.
Jij omschreef het zelf als het belang van de ruis in geluidsopname. Mm-hmm. En meer algemeen de invloed van het medium op het geluid dat uit je speaker komt. Mm-hmm. Jij betoogt dan dat de gangbare opvatting over noise als een teken van falen, geweld en overtreding eigenlijk niet waar zijn. En dat het een cruciaal onderdeel zou zijn van het geluid van technologisch geproduceerde muziek.
Ja, ja, als ik dan meteen als een echte wetenschapper ga nuanceren, als ik zeg, het is niet zo dat dat allemaal niet waar is. Want die associaties met dat het fout is. Nou ja, we zaten hier net te soundchecken en dan er zit een ruisje op de lijn. En er zijn heel veel situaties waarin je daarvan af wil en waarin dat gerechtvaardigd is. En ook dat idee van, zeker in muziek, noise in het Engels. Ook, zeker als het ook hard, veel volume, heel veel soort sonische informatie. Heeft allerlei associaties van verwarring en geweld. Alleen mijn, waar ik ooit mee begonnen ben, mijn soort onvrede was dat het dat niet alleen is. Dat er heel veel, heel sec gezien voor mijzelf als luisteraar, heel veel muziek was waar ik dacht, ja, maar dat zit juist ook. Dus de schoonheid zit hem daarin. Dat wat het interessant maakt, hetgene waar ik door aangetrokken word, waardoor ik steeds weer opnieuw wil gaan luisteren. En dat heeft eigenlijk helemaal niet zoveel te maken met al die andere factoren die soms, in meer of mindere mate, ook opgaan. Dus ik wilde eigenlijk een stap dieper en denken, oké, maar wat is dat dan?
Ja, want zoals je nu al aangeeft, is een van de meest voor de hand liggende problemen met het onderzoek naar noise de enorme veelvoud van de definitie. Mm-hmm. Kun je ons meenemen in de verschillende definities die men er aanhing vanaf de 19e eeuw?
Ja.
En eindigend met jouw eigen definitie.
Nou ja, goed. Ja. Kijk, het Engelse woord noise, en dat is dan als je een proefschrift in het Engels schrijft, is dat een probleem, is per definitie lastig, omdat het in het Engels heel veel verschillende betekenissen heeft. Waar die het in het Nederlands en het Duits en het Frans ook, het verschilt per taal, maar niet hebben of uitgesplit zijn. Dus in het Duits heb je Rauschen, wat meer een soort natuurkundige ruis is. Dus iets wat je kan meten. En wat in het Nederlands ruis is, maar het valt niet helemaal over elkaar heen. Je hebt lawaai of lärm in het Duits. En dat is eigenlijk heel subjectief. Dat hangt ook van de omgeving af. Dat is iets wat we ervaren als hard en vervelend. Maar het kan eigenlijk alles zijn. Rauschen, lärm, sorry, ik heb het nu zelf kwijt. En geräusch is, of dus een noise in het Engels, is eigenlijk elk geluid. Dus daar zit helemaal geen, dus als de deur hier open gaat, dan is het, I'm hearing a noise. En er zit een ontwikkeling dus in de akoestiek in de 19e eeuw van waar ruis heel erg tegenover geluid. En geluid staat dan eigenlijk synoniem aan muziek. Dus je hebt muziek, dat is alles wat soort van harmonisch en periodiek en welluidend in het Nederlands is. En ruis is eigenlijk al het andere. En er zijn allerlei natuurkundigen en akoestici die wel doorhebben dat die ruis er ook altijd is. En dat die ook een rol heeft en belangrijk is. Maar het is heel moeilijk om wat je daarmee moet. Dat gaat een beetje over in een aspect op het moment dat de elektrotechniek zich aandient en dat geluid opgenomen en vervolgens ook versterkt wordt. En in de communicatiewetenschap zit dan eigenlijk dat natuurkundige concept. Dus er zit letterlijk iets op de lijn. Je kan meten wat het is. Het is een verstoring. Nou, dat kan een willekeurige verstoring zijn, dus een non-periodiek probleem of iets periodieks. Het tweede is meestal distortion. Maar in de informatietheorie aan het einde van, dus net na de Tweede Wereldoorlog, wordt dit alles weer als ruis. Dus eigenlijk alles wat zuivere communicatie is, wat een goede overdracht van een signaal verstoort, wordt ruis. En in mijn geval, ik doe een beetje, het is een beetje een combinatie van die laatste twee vooral. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar, oké, die informatietheorie die heeft een soort manier om dat te meten en wiskundig zeg maar te duiden. Waarmee je ook technieken kan gaan ontwikkelen om het te onderdrukken.
Gaat het dus heel duidelijk, heeft het heel duidelijk een soort esthetische component. En dat wordt natuurlijk helemaal losgelaten in informatietheorie.
Ja.
Dus dat is misschien ook.
Nee, precies. Dat is eigenlijk waar ik dus okay. dat laatste, die informatietheorie die zich eigenlijk uitspreekt over die communicatiewetenschap, over dat natuurkundige of soort van engineering deel, heeft allerlei technieken ontwikkeld of mogelijk gemaakt om daarmee om te gaan. Maar uiteindelijk is het, als je het over muziek hebt, ook nog steeds dat esthetische. Dus blijft er een component dat je zegt, ja, maar het gaat ook over wat horen we, wat vinden we interessant om te horen, waarom haal je dit weg en haal je dat niet weg? Want tegelijkertijd, en dat is uiteindelijk, zijn er ook mensen bezig met als je een potlood in een versterker steekt, dan gaat die versterker, die krijgt allerlei ruisigheid erbij. En dan zijn dat vonden mensen interessant klinken. Dan ga je pedaaltjes ontwikkelen. Dan krijg je distortion pedaaltjes. Dat ze dus tegelijkertijd merk je dat mensen ermee zijn gaan spelen. Eigenlijk vanaf het moment dat op die manier mogelijk werd. En dat is eigenlijk de relatie waar ik me afvroeg van oké, dan vinden mensen het dus ook interessant en spannend en mooi.
Je hebt dan aan de hand van die analyse op ruis geprobeerd, lijkt mij, een beter begrip te krijgen op hedendaagse muziek. Wat je zelf yeah. ook noemt als music of the media age. Mm-hmm. Hoe heb je dat betere begrip gekregen?
Nou ja, door heel veel te lezen. Er zit een hele hoop filosofie in. En dus ook het voor mezelf beter begrijpen van hoe geluidsopname sec gezien werkt. Ik heb geen achtergrond daarin. Dus gewoon heel veel lezen. Uiteindelijk is mijn was mijn frame heel erg. En dat is een beetje dat informatietheoretisch frame. Dus het kanaal, hetgene waar het signaal doorheen wordt gestuurd, heeft altijd invloed op het signaal zelf, op de een of andere manier. We zijn altijd bezig met dat te controleren, te sturen, te begrijpen, beter verbeteren. Maar dat gegeven aan zich geeft eigenlijk aan dat aangezien we een enorm scala aan nieuwe kanalen hebben gekregen, die meestal elektroakoestisch of digitaal zijn. Meestal een combinatie van al die dingen, hebben we ook een heel scala aan nieuwe geluiden gekregen. Aan geluiden die fundamenteel anders klinken dan de geluiden van voor 1877, zeg maar, de uitvinding van de fonograaf door Edison. Mijn onderzoek naar ruis, ik ben eigenlijk begonnen, dat is mijn soort van catchphrase, ik ben begonnen met, oké, wat maakt ruis interessant? En toen dacht ik, nou, dan moet ik over geluidsopname gaan nadenken om dat te begrijpen. En eigenlijk kwam ik erachter dat de uiteindelijke uitkomst was dat ik nadacht over wat is geluidsopname eigenlijk en hoe heeft dat het luisteren en hoe heeft dat muziek veranderd. En dat ruis een manier was om daar soort van dichterbij te komen. Dus die ruis werd een soort containerbegrip voor de invloed van het kanaal op het signaal, als dit nog te volgen is.
Wat ik leuk vind, ik las dat je uit een vrij muzikale familie komt. Mm-hmm. Vader en moeder speelden cello en viool.
Ja.
Je speelde zelf instrumenten. Welk instrument heb je bespeeld?
Nou, ik heb een mislukte poging tot viool gedaan. Tenminste, ben ik op mijn 11e mee opgehouden. Ik heb lang zangles gehad. Een tijdje pianoles, allemaal dat soort dingen. Maar goed, ondertussen maak ik elektronische muziek vooral. Maar met pedaaltjes en synthesizers. En doe ik eigenlijk precies waar ik over schrijf. Het is een beetje toevallig zo langs ook. Natuurlijk niet toevallig, maar in mijn hoofd toevallig langs elkaar heen.
Ja, dat doe je onder de naam Glijs?
Ja, samen met iemand, met z'n tweeën.
Ja, met Ruben Braken las ik. We hebben daar een fragment van. voor de luisteraar, dit is inderdaad de muziek, dit klopt. Dit is geen radioruis. Dit was Ragna?
Ja, Ragna.
Ragna. Kan je wat toelichting geven op wat we nou juist...
Ik snap wel waarom je dit fragment... Dit is wel meteen ook het meest soort van... In ieder geval de minste melodische of andere componenten. De toelichting wat dit is of wat ik, hoe ik daar zelf over...
Hoe het tot stand is gekomen waar we precies naar luisteren.
Nou, dit is een plaat die we in 2017 opgenomen hebben in Berlijn. Met Alexander Hacke van de Einstürzende Neubauten. Die eigenlijk, waar is gewoon persoonlijk favoriet van mij. Die vanaf de jaren 80 niet helemaal dit soort dingen, maar heel erg met soort geluidsexperimenten bezig zijn geweest. Het is in principe wat we doen, is grotendeels analoog. Het sampletje, eigenlijk het basissampletje hier, kwam uit mijn iPad. En dat is zijn Balinese krekels, die ik zelf gewoon daar heb opgenomen. Vandaar dat ook Ragna heet, is een Balinese, geloof ik, wraakgodin. En wij nemen alles, dit was dus in principe een live opname, dus we hebben een opstelling gemaakt waarbij we een hele hoop kanalen, dus allerlei verschillende manieren, dus ook heel veel hetzelfde op verschillende manieren opnemen. Dus wel door versterkers en niet door versterkers. Dat is één opname geweest en daar hebben we vervolgens een paar dagen in geknipt en geplakt en bewerkt samen met Alex.
Je geeft aan met Glyce te proberen te werken met The Ghost in the Machine.
Ja.
Hoe zou je dat het best uitleggen?
Nou ja, het is een soort van setting yourself up for failure. Als in, we knopen allerlei dingen aan elkaar. We zijn er niet heel zorgvuldig in. Dus er zijn voortdurend momenten dat het eigenlijk net niet helemaal werkt zoals ik verwacht had dat het werkte. Bovendien is het heel erg afhankelijk van de akoestiek van de ruimte. Dus we spelen ook in een circuit waar je niet altijd heel uitgebreid kan soundchecken. Dus dan sta je ergens en je moet heel erg werken met wat er op het moment gebeurt. We gooien onze setup ook voortdurend om. Zodat je eigenlijk voortdurend geluiden krijgt die je misschien wel een beetje verwacht. Of je weet net genoeg hoe die apparaten werken om te anticiperen wat er gaat komen. Maar er komt ook heel vaak net iets anders uit. En dan omdat we het met z'n tweeën doen en goed op elkaar ingespeeld zijn. We doen het al een aantal jaar. Zit er de hele tijd een soort dynamiek tussen ons tweeën. Waarin je ook probeert de andere kant op te sturen. Of een soort van, dat is natuurlijk ook lichaamstaal en oogcontact. En dat soort van, oké, waar gaan we nu heen? En we hebben wat afspraken. Over hoe we willen beginnen en eindigen en dat soort dingen. Maar soms gaat de ander een totaal andere kant op of gebeurt er iets waardoor je dus eigenlijk gedwongen wordt om iets anders te doen. En daarin dus te zoeken naar, eigenlijk ook samen met het publiek, we hebben graag publiek om ons heen, dus niet op een soort podiumsetting. Hoe lang blijven we hier soort van geboeid? Wat is de spanningsboog die we kunnen maken? En er zijn ook... die specifieke context in AI was de opening van een tentoonstelling van Ryoji Ikeda, wat een Japanse geluids- en visuele kunstenaar is. En dat waren echt 600 mensen. We hadden nog nooit by far voor zoveel mensen gespeeld. Maar die kwamen ook helemaal niet voor ons. En wij waren gevraagd om een beetje een soort provocatieve opening te doen. Maar daar gaan heel veel mensen lopen ook weg. Ja.
En idealiter zijn mensen dus wel echt aandachtig aan het luisteren. Dat is wel het leuk als het een feestje wordt of zo?
Nou nee, het is geen dansmuziek. En ik denk dat als het meest geslaagd is een moment waar wij het gevoel hebben dat we samen met het publiek dat mensen... dat is ook wel een reactie die we veel krijgen van mensen die zeggen... Nou, toen ik de eerste 2 minuten dacht ik, wat is dit? Maar de bedoeling is dat je mensen wel meeneemt, dat er iets ontstaat.
En... akoestiek-wise, ja, zei je zojuist dat de akoestiek ook per plek waar je optreedt verschilt.
Ja.
We gaan het straks met Paul verder hebben over de akoestiek van ruimtes. Ja. Welke akoestiek ontleent zich het beste voor deze muziek?
Nou ja, als ik heel flauw ben, zou ik zeggen, dat is eigenlijk de lol. Als in, wij moeten werken en we dwingen onszelf om te werken met... Kijk, in onze rider staat wel, ik wil graag een beetje een redelijke sub hebben, omdat we daar een soort van body aan de muziek meegeven. Maar nee, bedoel, even goed, staat die er vaak niet en dan moeten we iets anders doen. Op het moment dat het een vrij groot, ik weet, we hebben een keer in voormalig Raza in Utrecht gespeeld en dat was een vrij hoge grote ruimte en dan... Meestal, we hebben het liever geen monitoren. We horen liever precies wat het publiek ook hoort. Maar dat wordt in dat soort gevallen lastig, omdat dat geluid verdwijnt en we niet goed genoeg in de ruimte, zeg maar, in het publiek, hoe heet het, in de het geluid wat het publiek hoort staan. Heel flauw gezegd, en dat is eigenlijk een beetje een contradictie met alles wat ik tot nu toe gezegd heb, is het wel fijn als er een beetje een goed geluidssysteem staat. Omdat je dan gewoon een grotere rijkwijde hebt aan mogelijke klanken op het moment dat het een heel beetje knullig systeem is en dus ook de bandbreedte kleiner is. Maar goed, uiteindelijk is dat ook dan de uitdaging voor ons. Dat is wel, we dwingen onszelf om dan te denken, oké, dit is het. We hebben hier een half uur op gesoundcheckt. Nou, laten we dan kijken hoe we dat het beste kunnen gebruiken. En niet proberen om iets te doen wat niet uit die boxen gaat komen, want dat heeft geen zin. En omdat we improviseren, hebben we in principe de vrijheid, en dat is ook waar het voor onszelf leuk blijft, om dan dus bij te sturen. En niet te zeggen, nou, dit is het muziekstuk wat we hebben, dus ja, dat werkt niet hier.
Nee, het is heel fluïde optreden.
Ja, dat, ja. Ik bedoel, we zijn even goed wel eens gefrustreerd hoor. Dat je zo van, oh ja, maar goed.
Maar zelfs dat zou zich weer kunnen vertalen naar de muziek die jullie
nou,
op dat
soms wel,
maken.
Soms geeft de frustratie een soort van urgentie eraan. En heb ik zelfs van, oké, we moeten dit half uur volmaken. En dan ga ik in overdrive.
En nu las ik in het campusblad, wat je me had doorgestuurd van University of Cambridge. Yeah. Waar je nu je postdoctorale onderzoek aan doet. En nu quote ik. I sometimes hesitate to call myself a musicologist. As my work is often far removed from traditional musicological practices. Mm-hmm. Overall, I identify more strongly with the young and burgeoning field of sound studies.
Yeah.
Hoe zou je dat kunnen illustreren aan de hand van je persoonlijke werk in het maken van de muziek en tegelijkertijd de academische wereld waar je in bevindt?
Nou ja, dit is wel echt een academisch statement grotendeels. Kijk, ik heb een bachelor muziekwetenschap gedaan aan de UvA. En daarna ben ik een master cultural analysis, wat veel filosofischer is, ben ik gaan doen. Een tijdje andere dingen gedaan, toen ben ik gaan promoveren aan de UvA wel. En dat proefschrift gaat voor een groot deel over opnametechnologie en over geluidsmedia. Dus dat is eigenlijk mediastudies voor een belangrijk deel vanuit een filosofische hoek. Wat ik nu in Cambridge doe, gaat veel meer over de wetenschapsgeschiedenis daarvan. Dus over de 19e-eeuwse natuurkunde en dat soort dingen. Dus en die muziek is eigenlijk altijd het eikpunt, het ankerpunt. Want dat is wel waar ik in geïnteresseerd ben. Maar een traditioneel muzikoloog, dat is een beetje een cliché. En er zullen heel veel mensen boos worden. Dus die houden zich vaak met noten op papier bezig. Of je hebt etnomuzikologen die ergens heen gaan en een bepaalde lokale muziekstijl proberen te doorgronden. En maar dat gaat. Het gaat wel echt vaak over, oké, hoe werkt deze muziek op muziektheoretisch gesproken? En dat doe ik eigenlijk niet. En sound studies is een gebied wat zich de afgelopen 15, 20 jaar, misschien 25 jaar, is gaan, eigenlijk een heel snel tempo is gaan ontwikkelen. Waar mensen uit allerlei hoeken, dus uit de communicatiewetenschap, maar ook uit de architectuurgeschiedenis, uit de muziekwetenschap, uit mediastudies, zelfs natuurkundigen of voormalig engineers, die zich met vragen rond geluid bezighouden die niet per se over muziek gaan. Ondertussen, lang is het ook een beetje een soort van, wij, de muzikologen doen dat en wij doen al het andere en we willen eigenlijk juist geen muzikologen. Ondertussen is er een situatie waarin er meer overlap is en muzikologen doorhebben. Hey, wacht, er gebeurt daar heel veel waar wij heel veel aan hebben. En vice versa, waar sound studies mensen zeggen, ja, er is ook gewoon een 150 jaar muzikologisch onderzoek en er zijn best hele interessante dingen gebeurd die we mee kunnen nemen. Maar dus een belangrijk boek waar ik veel aan heb gehad is The Audible Past van Jonathan Stern, wat een soort grootheid is in de muziekwetenschap of in de sound studies. Dat is helemaal geen muziekwetenschapper. Ik heb een paar keer gesproken en die is zelfs iemand die is op het moment dat het echt over muziekwetenschap gaat ook meteen zegt, oh ja, nee, dat is niet waar ik me mee bezig hou. En The Audible Past gaat over de geschiedenis van de uitvinding van de geluidsopname. Maar dus vanuit de natuurkunde, maar ook vanuit de medische wetenschap, vanuit een heel soort van cultuur-historisch perspectief, hoe het denken veranderd heeft, hoe het luisteren veranderd heeft, maar eigenlijk allemaal voordat die apparaten er echt waren, of voor een groot deel. Ook wat een typisch soort benadering daarvan is heel erg, moment dat het mogelijk was, moest je eigenlijk mensen nog leren wat dat betekende, wat die opname was. Wij, als wij onze stem opnemen, dan hebben we heel duidelijk, dat is mijn stem. Maar als je niet weet wat dat voor techniek is, dan is het eigenlijk helemaal niet logisch dat het mijn stem is, want het komt niet uit mijn mond. Dus het is eigenlijk een andere stem. Nou, dat zijn allemaal dingen die je cultuur historisch moet vormen, waar je mensen moet leren. Nee, het is een kopie van dat andere. Een kopie is ook. Ja, weet je, dus dat zijn, en dat zijn vragen waar sound studies. Maar er zitten ook heel veel. Er zijn mensen die zich met de radiogeschiedenis bezighouden. Of ook met de culturele impact van geluid. Zit iemand aan de UvA die is gepromoveerd op hoe de nazi's geluidstechnologie gebruikten eigenlijk in hun propaganda. Dat soort vragen.
En je huidige postdoctorale onderzoek houdt zich dus ook bezig met sound and materialism?
Ja. Ja, het is een groter project. Dus mijn baas heeft het project heet Sound and Materialism in the 19th Century.
Mm-hmm.
Dat heeft mijn baas aangevraagd. Ik heb er een aantal postdocs in. Heel kort gezegd gaat het eigenlijk over in de muziek. Het is wel echt vanuit de muziekwetenschap. In de muziekgeschiedenis wordt de 19e eeuw muzikaal gezien heel erg vanuit het Duitse idealisme. Muziek is eigenlijk iets wat geen materiële status heeft. Een muziekwerk bevindt zich ergens in ons hoofd of tussen ons hoofd en een soort ideeel domein. Het muziekwerk aan zich, het kan klinken, maar ergens in die noten zit wat het muziekwerk is. Dat is heel erg. En dit onderzoek gaat over tegelijkertijd in de 19e eeuw is er een enorme sprong in akoestiek, in de akoestiekleer, in dus begrijpen wat geluid natuurkundig eigenlijk is, in wiskundige formules vatten, in modellen vatten en uiteindelijk ook in apparaten. Dus de uitvinding van de fonograaf is soort van het eikpunt, maar er zijn allerlei apparaten daarvoor. Vanaf het begin van de 19e eeuw beginnen de eerste apparaten die zelf geluidsgolven opschrijven bijvoorbeeld. De eerste zijn echt al 1800, 1805. Dat is dan heel, die kan je... Ja, dus iemand die wel bezig is met dat soort dingen dan ook weer te reproduceren. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus dat is eigenlijk, we proberen die twee dingen aan elkaar te matchen. Dus hoe heeft die ontwikkeling, van die natuurkundige wetenschapshistorische ontwikkeling, de muziek veranderd? En waar ik me dan specifiek mee bezig hou, is een aantal concepten. Dus eigenlijk vooral sinusgolven en het idee van een geluidsspectrum. Dat zijn nu een soort van basisbegrippen in de akoestiek. En waar geluidstechnici mee bezighouden en engineers, ontwikkelaars. Waar die vandaan komen, wat soort van de voorgeschiedenis daarvan is. Welke aannames er gedaan werden. Of ze eigenlijk nog steeds soort van impliciet inzitten over wat geluid is. Dus het is een soort, soort conceptuele geschiedenis van de akoestiek. Op basis van een paar hele specifieke...
Dat makes sense.
Ik dacht, ik moet waarschijnlijk uitleggen wat sinusgolven en een geluidsspectrum is, maar goed.
Nou, je vertelde in ons voorgesprek Herman van Helmholtz,
ja,
een centraal figuur is in jouw onderzoek. En tevens een belangrijke rol heeft gespeeld in de definitie van... wat is nou de essentie van geluid? Hoe haal jij hem erbij?
Nou ja, als je je met 19e eeuwse akoestiek bezighoudt, dan kan je niet om Helmholtz heen. Helmholtz is nog steeds een van de belangrijkste akoestici in de recente geschiedenis. Hij heeft een heel, ik moet altijd de titel van het boek, dus het is On the Sensation of Tones as a Physiological Basis of Music. Dat is het in het Engels. In Duits zou ik het eigenlijk ook moeten weten, maar goed. Dat is dus een kernbasisboek waar mensen nog steeds aan refereren. Het is absoluut niet meer state of the art. Er zijn heel veel dingen van, maar hij heeft wel een aantal dingen eigenlijk voor het eerst aangetoond. Dus bijvoorbeeld dat idee van een sinusgolf. Dus het idee dat geluid is opgebouwd uit eigenlijk deeltonen die periodiek... ik weet het altijd alleen maar in het Engels. Swinging, oscillating... Hoe noem je dat in het Nederlands?
Oscilleren kun je volgen.
Ja, golven. Ja. Nou ja, anyway. Dus elementaire golven. Dat is in 1843 op basis van Fourier-analyse, de natuurkundige benadering door Ohm, gesuggereerd. Die heeft daar eigenlijk dat wiskundig uitgewerkt. En dat was destijds heel controversieel. En Helmholtz heeft een aantal experimenten gedaan en dat boek geschreven waarin hij aantoont. Nou, dat is inderdaad het geval. Eigenlijk de eerste synthesizer op basis van trillende stemvorken. En wat hij dan resonatoren noemde, waar je dus eigenlijk één frequentie kan versterken, is door Helmholtz uitgevonden. Om dus te kunnen laten zien van oké, als je twee van dat soort golven bij elkaar of drie, dan krijg je verschillende klanken en verschillende klankkleuren. En dat is een vrij fundamenteel soort ontdekking die waar een lange geschiedenis aan vooraf gaat, tot in de 17e eeuw zelfs, maar waar op dat moment een soort begrip begon te zijn waar je echt wat mee kon, waar je mensen mee aan de slag konden gaan.
Oh ja, nou, ja, je hebt het net over technici gehad en akoestici die hier gelijk dus al die hiermee bezig waren en die hierin geïnteresseerd waren. Waren er in de 19e eeuw ook gelijk al muzici en componisten die deze ontwikkelingen heel nauwgezet in de gaten hielden?
Dat is een moeilijke vraag. Ja en nee. Er zijn veel. Wagner wordt vaak genoemd. Het idee van klankkleur. Dus het eigenlijk nauwgezetter gaan nadenken over het combineren van instrumenten. En, op welke, en hoe dat natuurkundig werkt. Is eigenlijk al voor dit. Dus Berlioz is een beroemd voorbeeld van. Die staat ook in de muziekgeschiedenis bekend als iemand die als een van de eerste echt heel erg exact. Heeft er een beroemd boek over geschreven. Bezig was met. Met orchestreren, met klankkleur. Dus het gaat het een beetje parallel. Je kan eigenlijk niet zeggen dat mensen dat boek gelezen hebben en dat dan zijn gaan doen. Dat is meestal in de soort ideeëngeschiedenis zo. Er zit heel veel impliciete kennis bij componisten. Mensen wisten hoe dingen. Orgelbouwers zijn een beroemd voorbeeld, nog veel langer. Want die bouwen een instrument wat gaat over het combineren van klanken tot nieuwe klanken en tot klankkleuren. Maar het is niet zo dat ze een wetenschappelijk kader hadden waarin dat gebeurde, maar ze wisten uit ervaring hoe dat werkte. En dat is vaak een soort opbouw van kennis vanuit allerlei verschillende richtingen. Waar het moeilijk te zeggen is, het een heeft het ander beïnvloed, maar het beïnvloedt elkaar. Dus ja en nee is eigenlijk het korte antwoord. Kijk, in de 20e eeuw wordt het heel duidelijk. Zeker op het moment dat die geluidstechnologie zijn intrede doet, merk je dat componisten daar wel of niet. Sommigen worden er heel zenuwachtig van. Anderen gaan er meteen mee aan de slag. En zeker als je aan het midden van de 20e eeuw aankomt, is dat natuurlijk een explosie van mensen die zich daarmee bezig zijn gaan houden. En ook een enorme Stockhausen. Van de zomer was er het grote Stockhausen-programma. Maar ik heb niet de volledige, 15 uur gedaan, maar één deel ervan. En wat me daar opviel was, ik heb daar dan redelijk wat over gelezen en je weet er wel wat van. Ik heb al wat Stockhausen gehoord in mijn leven. Maar dat je denkt, oh ja, deze man wist echt heel goed waar hij mee bezig was. Want hij had en die soort van akoestiek leer, maar hij heeft ook een heel duidelijke artistieke visie. En kan dus ontzettend gedetailleerd klankkleuren bouwen en weten van, nou, daar moet dat wil ik klinken, dat wil ik dat er klinkt. En dat is uiteindelijk deels een soort uitvloeisel van decennia of eeuwen onderzoek.
Ik wilde er net over beginnen, want Paul met het 4D Sound System, de Special Sound Institute, zijn jullie onder andere bezig met veel sonic architecture. Mm-hmm. Zou je sonic architecture heel veel kunnen toelichten?
Je moet het eigenlijk zien als de invloed van geluid binnen binnen een ruimte, binnen een architectuur, maar tegelijkertijd ook het ontwerpen of bedenken van een ruimte vanuit de luisterervaring. Dus vanuit datgene wat er te horen zal zijn in die ruimte. De sonic architecture bevindt zich op dat vlak en dat gaat dus zowel naar het verleden toe, waarbij je kijkt hoe zijn bepaalde ruimtes gebouwd, wat was de invloed van de architectuur op de klinkende ervaring in die ruimtes. Ook was dat bewust of niet. Daar worden soms dan theorieën over ontwikkeld. En ook naar de andere kant toe, dus naar de toekomst toe. Wat voor soort gebouwen, wat voor soort ruimtes kunnen we ons voorstellen die een heel specifiek effect gaan hebben op de luisterervaring en op het soort van klanken en dus ook het soort van activiteiten die in die ruimtes gaan plaatsvinden.
Ja, want nu lijkt het alsof de functie van luisteren in de levens van mensen vandaag de dag een steeds kleinere functie krijgt. En tevens in openbare ruimtes. Laten we even teruggaan naar jouw achtergrond. Jij begon in theater als acteur en regisseur. En je hebt een master muziekcompositie behaald aan het conservatorium. Mm-hmm. En gestudeerd aan de Universiteit der Kunsten in Berlijn. Mm-hmm. Gespecialiseerd op muziek voor opera en theater. Hoe heb jij uiteindelijk die brug geslagen tussen het onderzoek dat je doet naar de ruimtelijkheid van geluid?
Ja, de brug zit eigenlijk in het gaat uiteindelijk over relaties. Dus over relaties aangaan tussen entiteiten in een ervaring. En dat was ook mijn grootste doel of interesse eigenlijk in het werken in theater. Dat ik was altijd bezig met het mensen uit de gebruikelijke setting halen, waarin ze eenzijdig in één richting naar een podium kijken en zich op die manier verhouden tot wat daar gebeurt. In plaats daarvan, en het resultaat daarvan zijn veel locatietheatervoorstellingen of het heel anders gebruiken van een theaterruimte dan in die traditionele opstelling, om mensen fysiek binnen een bepaalde ervaring te halen, binnen een narratief. En vervolgens die mensen en te kijken, wat gebeurt er dan? Wat voor soort vormen vinden we dan om te communiceren? Wat wordt de actieve, creatieve rol van die toeschouwer zelf? Die wordt misschien wel net zo belangrijk als een acteur of een performer. In ieder geval dus het openbreken van die dimensies van hoe we onszelf tot een, nou, in dat geval dan een theatrale ervaring of een kunstwerk verhouden. En vanuit de geluidskant kom je dan al snel op een aantal grote beperkingen uit. Zeker als het gaat over geluidsreproductie. Waarbij speakers überhaupt als medium heel erg in de weg zitten, of niet, althans dat is hoe ik het ervaarde. Het zijn natuurlijk ook verschillende benaderingen in of je accepteert die speaker heel erg als een fysiek ding, wat zijn eigen karakter heeft en daar doe je iets mee. Dat kan interessant zijn. Maar als je de speaker ziet als een medium wat iets overdraagt wat niet de speaker zelf is, dan zit die speaker eigenlijk altijd in de weg. En dan zijn er systemen waarbij je meer of misschien wel heel veel speakers gebruikt en dan zitten er dus ook heel veel speakers in de weg. Dat is een interessant probleem. In ieder geval, zo ervaarde ik dat probleem. Ik denk dat meer mensen dat ervaren. En van daaruit ben ik eigenlijk meer specifiek gaan werken op dat geluidsmedium, op dat ruimtelijke geluidsmedium. Dat interesseerde me uiteindelijk meer dan dat toepassen in theater. Dat is nog steeds interessant, maar ik was meer geïnteresseerd in het brede medium op den duur.
En dat manifesteerde zich in 2007 in de eerste versie van het 4D sound system.
Nee, dat was iets later hoor.
Dat was later.
In 2007 begon ik met het proberen te formuleren van wat ik eigenlijk als probleem ervaarde. Wat ik echt vanuit de praktijk met me meenam. En begon te speculeren over wat mogelijke benaderingen zouden kunnen zijn om daar verder mee te komen. Dus dat begon zo in begin 2007. En het eerste 4D sound systeem wat we hebben gebouwd was ergens eind 2011. Dus er is wel wat tijd overheen gegaan.
En Melle, ik heb van jou ook gehoord. Jij hebt het ook een keertje mee mogen maken.
Mm-hmm.
Wat vond je ervan? Waar was het?
Wij hadden het er net over, even kort. Het was in Berlijn, in het Funkhaus. Maar ja, ik vond van alles. Ik heb dus geen vergelijkbare momenten van verschillende. Tenminste, ik heb het ook een aantal jaar daarvoor een keer. Maar dat was geloof ik niet zo'n hele goede setting. Vooral omdat de DJ was in Amsterdam op ADE overigens een paar jaar terug. Maar die kon er niet zoveel meer uit de voeten. En ik denk dat we het net hadden over. Het probleem is dat je eigenlijk de muziek zelf moet herdenken voor dat systeem. Je moet echt begrijpen, oké, wat kan ik hiermee? Je moet een artistieke visie hebben. En als je die niet hebt of te weinig hebt, dan kan het. Ja, ik weet niet of het een trucje is te flauw, want dat is het niet. Maar dan voel je, denk ik, maar 50% of 60% van wat dat systeem zou kunnen. Wat ik heel grappig vond in die specifieke ervaring daar in Berlijn, is dat je zit naar een concert te luisteren en je vergeet eigenlijk vrij snel dat geluid zo anders is, want het is wel degelijk heel anders dan het normaliter is. En als je daar dan weer even op terugfocust, ik was ook met mijn vrouw die veel minder met dit soort dingen bezig is dan ik, en dat je dan moet denken, oké, maar hoe zou dit nou geklonken hebben als ik gewoon die tweedimensionale ding, en dat je dan denkt, oh nee, dat was echt heel anders geweest. Maar je hebt, het is, mensen hebben niet zo'n heel duidelijk geheugen daarvoor, zeker als je dat niet getraind hebt. Dus dat vond ik een heel, ja. Want dan realiseer je, oh ja, dit is echt een ervaring die je niet op een ander moment hebt. Ja, nou, goed, dat was.
Want het gaat om het 4D sound system gaat om een modulair speakersysteem.
Mm-hmm.
dat opgebouwd kan worden uit een grid. En je kan het zo groot maken als je wil.
Ja, ja. Het is, dus laten we zeggen, in principe is er geen beperking aan de hoeveelheid speakers die je gebruikt. In principe ook niet aan welke speakers, omdat het is uiteindelijk ook gaat uiteindelijk over een heel specifieke aansturing van het geluid op softwareniveau. En het wordt dus ook op die manier gebruikt. De systemen die wij ontwerpen, die ontwerpen we met een specifieke omnidirectionele speakers. Die zich daar als het ware perfect voor lenen. Wederom van die speaker als medium zit heel erg in de weg. Dus daar wil je eigenlijk aan voorbij. Dus je hebt een speaker nodig die heel goed is in niet de aandacht op zichzelf richten, in plaats daarvan de aandacht op de ruimte richten. Nou, daarvoor moet je gaan werken aan het projectiegedrag van die speakers. Dus die speaker die moet zo mooi mogelijk rondom stralen. En je moet werken aan de frequentierespons van die speakers. Dus wij werken niet met één type speaker, maar heel vaak met één type speaker wat ontwikkeld is door een bedrijf hier in Nederland, Bloomline Acoustics, waar we eigenlijk sinds het begin van 4D Sound heel nauw mee samenwerken. En die speaker is daar ontzettend goed in. Dus die speaker, zeker als je, laten we zeggen, vanaf vier van die speakers in één ruimte, die vormen als het ware één bron. En het wordt heel moeilijk om de speakers onafhankelijk te herkennen als een object. Sterker nog, als je een spreker op een enige afstand daar plaatst en die wordt flink versterkt over die speakers, wat je hoort en ook qua richting en dimensionaliteit van de klank, hoor je die spreker. Dat is heel gek, want die speakers die staan veel harder dan wat die spreker doet. En je zit eigenlijk dichter bij die speakers. Toch hoor je niet de speakers, maar je hoort de bron. Nou, dat is interessant. Dus dat is eigenlijk de basis van allerlei soorten systemen en situaties die we ontwerpen. Dat we op zoek zijn naar die ervaring van hoe kunnen we een zo natuurlijk mogelijke transmissie creëren van het ruimtelijke geluid naar de luisteraar.
Is dat ook een soort psychologisch mechanisme? Dat als je niet meer doorhebt dat het uit de speakers komt, dat je dan een soort je hersenen dan maar projecteren op de spreker?
Ja, of? Ik denk dat er moet ook meer onderzoek naar gedaan worden nog hoe dat precies werkt in de hersenen of ook in fysiologische zin. Er is wel zoiets dergelijks aan de hand. Ja. Dus dat kan je ook heel duidelijk merken als je wat tests doet. Dat dus het brein al heel snel een bron daarbij projecteert. Want we zijn constant bezig met oriënteren. En aanhaken van oké, ik hoor dit. Dus dat, als je dat niet meer kan, dan maak je het er gewoon bij. En dat is wat het dus heel. Dat is ook wat het. Dat stapje verder dat het gaat, denk ik, dan andere systemen, waarin je inderdaad dat echt hebt en dus die fysieke ervaring hebt. Maar tegelijkertijd, en dat is wel interessant aan wat Melle zegt, daar kan ik me heel erg aan relateren, dat het ook kan leiden tot eigenlijk een heel natuurlijke situatie van luisteren die je heel snel weer vergeet. Of sterker nog, die je vanaf het begin gewoon niet door hebt. Want als iets gewoon goed klinkt, dan is er geen referentie. Dan moet er eigenlijk even iets heel erg misgaan. En dan heb je weer door van, oh ja, wacht even.
Ja, ik had eigenlijk twee dingen. Wat jij zei over dat richten is simpel. Merk je dat heel sterk als je naar een film zit te kijken waar het geluid niet helemaal synchroon loopt, maar ook maar een fractie van. Dan ben je onmiddellijk de connectie met de spreker kwijt. Want daar is het natuurlijk hetzelfde. Je ziet iemand op een scherm en het geluid komt heel ergens anders vandaan. Zeker in een bioscoop. Dit is natuurlijk wel surround. Maar mensen, je bent geneigd om het aan dat wat je denkt dat de bron is te relateren. Wat die onderbreking betreft, is natuurlijk het interessante dat. Wat dacht ik daar net over? Daar ben ik kwijt het punt.
Het is ook in de eerste toepassingen van 4D Sound, 2012 was een grote operavoorstelling die ik zelf componeerde voor dat systeem. En nou, daar werkten we dus ook met dit soort aspecten, heel specifiek vanuit dramaturgische zin. Dus inderdaad, een zanger werd dan heel mooi versterkt. En niemand heeft door dat hij überhaupt versterkt wordt. Maar je hoort die zanger perfect, overal in de ruimte, met een grote groep mensen in die ruimte. En dan opeens blijkt dat die stem van die zanger blijft daarachter en hij loopt daarheen. Of hij komt opeens van achter je. Dat waren echt de dramaturgische tools die we gebruikten in die voorstelling.
Hoe reageerde het publiek daarop?
Ik denk met verrassing en ook wel verwarring. Ik denk dat in die specifiek die voorstelling dat er eigenlijk al veel te veel gebeurde. Dus er gebeurt zoveel dat mensen... er is een scenografie die zich overal in de ruimte bevindt. Mensen worden opgesplitst in groepjes. Ze staan opeens heel dicht bij deze scène of midden in die andere scène. Of iets gebeurt ver weg en ze willen eigenlijk daar naartoe. Allemaal heel interessant, maar er kwam zoveel samen in die voorstelling. Ik denk dat allerlei nieuwe dingen die nog helemaal niet uitgeplozen waren. En dat brengt ons ook op een, in mijn ogen, heel essentieel aspect van het werken met ruimtelijk geluid als medium. Dat het eigenlijk ons dwingt om op een andere manier te gaan componeren. En eigenlijk veel eenvoudiger dichter bij de bron te komen. Omdat ik heb geleerd daaruit dat we in de muziekproducties die we om ons heen hebben, stoppen we borden vol met informatie. Die zitten... laag op laag op laag op laag om het maar interessant te houden en weer op tot iets nieuws te komen. En als je echt met die gedetailleerde ruimtelijkheid gaat werken, dan zit dat elkaar heel erg in de weg. Sterker nog, als je over één enkele klank in de ruimte die heel mooi geplaatst is of die een bepaald proces doormaakt in die ruimte, is eigenlijk al een compositie. Als je daar nog een klank bij doet of nog één, wordt het al heel veel informatie om op te nemen. Dus de meest succesvolle projecten die gaan heel erg terug tot de kern en die minimaliseren. Less is more, absoluut, in ruimtelijke muziek.
En in 2015 begon dus met 40 Sound. Is het Special Sound Institute ontstaan. Mm-hmm. Een faciliteit die gewijd is aan eigenlijk permanent onderzoek naar geluid als opkomend studiegebied. Als doel, als missie, en nu de quote eventjes, zeggen jullie: de manier waarop we ons luisteren evolueren is de manier waarop we onze omgeving evolueren. En de manier waarop we onze omgeving evolueert zal ook de manier zijn waarop we ons als mens ontwikkelen. En dat houdt in dat we de cyclus positief beïnvloed kan worden. En systematische veranderingen in onze omgeving kunnen bewerkstelligen door aandachtig te luisteren. Hmm. En dat is wat je de ecology of listening noemt. Zou je daar eventjes wat over kunnen vertellen? Ja, hoe die filosofie tot stand gekomen is.
Ja, die is tot stand gekomen dus heel erg wederom vanuit het proberen, falen en soms slagen van... Ja, het werken met dat medium. En niet alleen van mijzelf, maar dus met een behoorlijk grote groep mensen. Die daarmee hebben geëxperimenteerd. Producties mee hebben gemaakt. En eigenlijk de realisatie dat een bepaalde richting uitging. Dat het eigenlijk... Het wordt bijna een soort medium wat... In de meest succesvolle gevallen valt er een bepaald kwartje. Heel vaak bij de makers, maar ook bij de luisteraars uiteindelijk. Ik word op een manier aangesproken door het geluid wat ik helemaal vergeten ben. Ik wist niet dat dat kon. En ook soms mensen die dat vervolgens langdurig met zich meebrengen. Dus die jaren later nog schrijven van... Ik luister nog steeds anders naar de wereld na die ene keer dat ik daar was. Oké, hoe komt dat? En ook makers gaan steeds meer die richting uit van eigenlijk op welke manier... Waarom gebruik je dit nou? Ik gebruik het om een bepaalde... Om een transformatie teweeg te brengen eigenlijk in het bewustzijn van de luisteraar. Dus dat is niet iets wat ik heb bedacht. Dat is iets wat heel erg vanuit de praktijk is gekomen. En eigenlijk vanuit die ervaringen zijn we op een gegeven moment dat gaan formuleren. Oké, hoe zit dat nou? Wat is eigenlijk onze relatie met de buitenwereld en de binnenwereld door middel van luisteren? En op wat voor manieren wordt die relatie wel niet verstoord in de huidige maatschappij? En wat zijn de situaties waarin ik me opgetild voel als ik luister? Welke situaties voel ik me embedded? Voel ik me ondersteund daarin? En en dat wederom om terug te komen op waar we begonnen van, dat leidt dus ook tot dieper studie in hoe ruimtes in het verleden zijn ontworpen, wat de relatie was van eigenlijk van de maatschappij of van beschavingen met hun ruimtes en hoe dat op heden zit. En daarin kan je toch wel concluderen dat we een heleboel sensitiviteit met dat luisteren zijn verloren. En wat zijn de mogelijkheden om dat weer terug te brengen en ons een wereld voor te stellen waarin we dat anders organiseren? Nou, dus dat gaat veel verder dan alleen maar geluidstechniek. Geluidstechniek is echt één aspect daarvan, maar het gaat uiteindelijk net zozeer of zelfs meer over hoe je mensen in een staat brengt dat ze zich echt bewust zijn en verfijnder gaan luisteren. Wat voor omgeving is daarvoor nodig? Dus de ruimte zelf, de akoestiek van die ruimte, waar de ruimte voor wordt gebruikt. En dus het zijn, in die zin, de Spatial Sound Institute werkt met 4D Sound, maar we proberen eigenlijk een kader te geven aan een veld wat veel groter en multidisciplinair is.
Melle, jij wilde...
Ja, ik had eigenlijk een vraag die nu voor een groot deel al beantwoord is. Dus dat is goed. Omdat ik haakte een beetje aan op dat je het zei, een manier van luisteren die we vergeten zijn. En dat vind ik een interessant aspect inderdaad. Van als ik je analyse goed begrijp, is er dus ergens een breuk of in ieder geval een ontwikkeling die weggaat van iets wat er was en waar je nu weer naar terug op zoek bent. Als ik een beetje provocatief ben, zou ik kunnen zeggen, ja, was dat die situatie vroeger er inderdaad echt? Of is dat een idealisering? In zoverre dat je denkt dat wat we weten van de muziekpraktijk bijvoorbeeld, dat daar lang niet altijd zo'n soort aandacht was. Dat ook een cultureel construct geweest is. De muziekpraktijk, maar ook in akoestisch gezien heel veel gebouwen waar er allerlei aannames zijn geweest. Terwijl eigenlijk de architectonische akoestiek ook pas in de 19e eeuw echt ging begrijpen wat een gebouw doet. Er zit natuurlijk ook heel veel, wat ik net zei, impliciete kennis in. Maar er zijn heel veel gebouwen waarvan aan werd genomen dat ze goed klinken en waar eigenlijk de praktijk blijkt als je gaat kijken naar bronnen dat ze helemaal niet zo goed klinken.
Ja, hier is heel veel over te zeggen. Ik denk dat er wel degelijk aanleiding is om te geloven dat veel vroegere beschavingen zeer genuanceerde ideeën hadden over akoestiek. Niet mm-hmm. in de, laten we zeggen, de mechanisch-akoestische zin, zoals die bijvoorbeeld beschreven is in de 19e eeuw mm-hmm. door Helmholtz. Maar je kunt dat wel afleiden uit ook uit cultureel gebruik van bepaalde ruimtes. Mm-hmm. Specifiek een interessant voorbeeld is de Romaanse stijl van kerken.
Ja.
Waarin
ja.
je ook gewoon experientieel. Je kunt daarin heel specifieke ervaringen opdoen. En dan begrijp je, daarom is het. Dat kun je vervolgens ook meten. En ook de breuk daarmee bijvoorbeeld weer in de gotische stijl kerken. Dus er zijn tal van andere voorbeelden. Maar er het is wellicht deels speculatief en het is ook niet de bedoeling om alleen maar te zeggen van deze tijd is verschrikkelijk in luisteren, maar het is ook meer een bewustzijn voor mensen om bij zichzelf na te gaan, luister ik eigenlijk wel en als ik niet luister, zijn er redenen voor dat ik niet luister of dat ik eigenlijk niet kan luisteren. Mm-hmm. Nou, ik denk dat mensen dan zelf wel al heel snel erop komen van wat die factoren in de maatschappij zijn en of daar iets aan zou moeten veranderen of niet.
En een van de doelen van het Sound Institute is dan ook educatie. We moeten beginnen bij de nieuwe generatie. Of verder gaan met de huidige generatie en de nieuwe generatie onderwijzen op een nieuwe manier gaan kijken naar luisteren.
Ja, dit is eigenlijk de kern van het werk dat we doen met de Spatial Sound Institute. Dat we toe willen naar een goed onderbouwde brief die een basis kan zijn voor luisteren als echt pedagogische discipline. Waarom is dat belangrijk? Omdat het luistervaardigheden hebben allerlei invloed op positieve invloed op de ontwikkeling van een mens, vooral van een jong mens, de mogelijkheid tot concentratie, langdurige aandacht, empathie, begrip, compassie. Het zijn allemaal dingen die, denk ik, met de meeste mensen waarschijnlijk heel natuurlijk resoneren. Van ja, natuurlijk. Daarnaast moet er gewoon hard onderzoek naar gedaan worden dat dat zo is en hoe precies. Maar dus zijn het vaardigheden die eigenlijk ieder mens vanaf zo jong mogelijke leeftijd moet leren. In mijn ogen net zo belangrijk als het leren rekenen en het leren spreken en schrijven. Dus luisteren is iets wat, wat in onze ogen thuis hoort. Als discipline in educatie. En dat is iets heel anders dan muziekonderwijs. Uiteraard hangen die dingen ook samen, maar het is echt een andere discipline. Het gaat echt over relatie met geluid. En niet specifiek over muziek als cultureel medium. En dus eigenlijk ons werk naar de toekomst toe zie ik in het vastleggen van de juiste methodologieën en dit eigenlijk aanbieden aan internationale instanties en overheden om dit op de agenda te zetten.
En als je het hebt over dingen die in de moderne tijden omgang met geluid verstoren, aan wat voor soort dingen moet je dan denken? Een soort verkeer of massamedia? Of het feit dat mensen altijd een koptelefoon op hebben? Of wat voor soort dingen zijn dat?
Ja, de vraag is of dat de oorzaken of de symptomen zijn. Ja, dat gaat misschien. Die vraag kan je even in gedachten houden. Maar inderdaad, dat hangt ermee samen. De manier waarop, laten we zeggen, de omgeving vol zit met geluidsvervuiling. Overal muziek op de achtergrond waar eigenlijk niemand naar luistert. Mensen lopen over straat met dingen in hun oren zodat ze hun omgeving niet meer hoeven te horen. Die omgeving zelf is vol met ruis. In de stad, als je een ruisopname maakt, zijn de dB's echt heel hoog van ruis. Zo hoog dat je in een normale omstandigheid niet een gesprek zou kunnen voeren. Dus gaan mensen ook harder spreken. Als we naar een concert gaan of een club gaan, luisteren we naar keiharde muziek. En daar willen we ook nog overheen praten, enzovoort. En zo zijn allerlei voorbeelden waarbij je eigenlijk een soort van, toch wel out of joint relatie ziet met de fysiologie van het lichaam en een soort ruststand ten opzichte van de hoeveelheid geluidsdruk, maar niet alleen geluidsdruk, maar ook informatiedruk die op je afkomt. En dat heeft een bepaald effect op ons. Dat kan niet anders.
Ik geloof zelfs dat er vogelsoorten zijn die andere frequenties aan zijn gaan spreken of harder zijn gaan fluiten in de stad.
Ja.
Die zich op die manier aanpassen.
Ja, absoluut. Dat is ook het mooie aan de natuur. Dat je dat ook voor alle insectengroepen een heel specifieke frequentieband innemen om met elkaar te kunnen communiceren. Dus ze pakken eigenlijk een stukje geluidsruimte, een stukje verticale spectrale ruimte, waarin ze hun eigen community hebben, als het ware. Nou, als de omgeving dan verandert, dan komt die soort in de problemen. Dus of ze moeten hun communicatie veranderen. Inderdaad, vogels die moeten dan bijvoorbeeld op een ander toontje gaan zingen. of ze verdwijnen of vergaan misschien wel. Ja.
En het is een vrij heldere missie die het instituut met zich meedraagt. We hebben het er al over gehad, maar waar zie jij het Special Sound Institute over 10 jaar?
Nou, dus ik zie het Special Sound Institute als een magneet zijn wat onderzoek aantrekt, wat hier aan bij wil dragen. In toenemende mate zie ik toch wel dat het eigenlijk een sociaal-politiek vehikel moet zijn, wat dat ook, wat in feite gewoon een lobby creëert, een positieve lobby voor meer bewustzijn over dat specifieke onderwerp. Wederom in onze ogen een heel fundamenteel aspect is van het zijn als mens in deze wereld.
Dus in die zin kan het luisteren ook heel politiek worden? Omdat het
Uiteindelijk wordt het dat, ja. En we zijn op dit moment daar nog niet zo expliciet in. Ook omdat Mijn, en dat zeg ik ook altijd tegen alle medewerkers daarvan, mijn houding is, we weten zelf nog zo weinig daarover. Ik ben nu meer dan 10 jaar bezig met 4D Sound. We hebben nu 4 jaar het instituut gedraaid en er is nog steeds dus constant nieuwe informatie die zich opent en nieuwe inzichten die komen door de onderzoeken die inmiddels daar plaatsvinden. En er komt een punt waarop dat meer geconsolideerd kan worden, maar we moeten daar ook niet te veel haast mee maken.
Dus wat we kunnen meegeven aan de luisteraars thuis is proberen terug te gaan naar de essentie. Let op de geluiden om je heen. Zet je koptelefoon eens af. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, dus het begint met je meer en genuanceerder bewust worden van de geluiden om je heen. De geluiden die je zelf produceert. Maar uiteindelijk gaat het niet om die geluiden, maar het gaat om het bewust worden van het proces van luisteren zelf. Dus wat is eigenlijk die uitwisseling die plaatsvindt tussen energie om me heen en mijzelf. En dat proces van luisteren, dat is waar het uiteindelijk om gaat. En dat brengt je op een heel ander niveau van bewustzijn, wat je vervolgens op allerlei manieren kunt gebruiken.
Dankjewel, Paul. Ik hoor inmiddels de eindtune invaden. En dat kan maar 1 ding betekenen. We naderen het einde van deze aflevering. Ik hoop dat we op zondagochtend onze luisteraars hiermee hebben kunnen inspireren. Dan wel niet aan het denken gezet te hebben. Ik wil graag mijn gasten Melle en Paul hartstikke bedanken voor jullie aanwezigheid en expertise. Bauke en Josta, jullie ook hartstikke bedankt voor het helpen van deze neerzetten van deze uitzending. De aflevering komt gewoon beschikbaar op Spotify, SoundCloud en iTunes. Hebben jullie nog vragen? Dan horen we dat heel graag. En schrijf ons op redactie@radioswammerdam.nl. En we zijn ook te vinden op de bekende social media kanalen. Mijn naam is Nesh en ik wil jullie heel erg bedanken. Nog een hele fijne zondag.